Nou, goedemorgen. Is dat Jan? Ja, hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Mijn naam is Paul Groenewegen inderdaad. Ik ben de hele tijd hier kerkzaam geweest. En onderdeel geweest van de Hebron. En ik voel me nog steeds heel erg verbonden als Hebroniet met jullie. En het is altijd leuk om hier weer terug te komen. Het is inmiddels voor mij alweer 25 jaar geleden dat ik mijn eerste ervaring met de Heilige Geest heb gehad. Precies 25 jaar op deze dag. Want het was ook de zondag van Pinksteren. En ik weet nog, ik was net tot geloof gekomen en een paar weken daarvoor. En ik was bij een jeugdgroep en die hadden me uitgenodigd om mee te gaan naar opwekking. Nou, ik kon niet, want ik moest werken. Maar ik ben toch 2 dagen gegaan. Maar eerst naar de kerk, waar mijn moeder ook kerkte. En daar ging ik heen op zondag. En ik weet niet meer precies waar de preek over ging. Het zal vast de Heilige Geest zijn geweest, het onderwerp. Want na de dienst, na de preek, was er een mogelijkheid om naar voren te komen om te laten bidden. Hè, voor vervulling van de Heilige Geest. Of het de eerste keer was, of het de 100ste keer, dat maakte niet uit. Voor mij was het de eerste keer, dus ik ging naar voren. En dat was mijn eerste echte aanraking van God. En die zondag ben ik nog naar opwekking gegaan. En dat was voor mij één groot hemelsfeest. Ik vond het zo geweldig. Zoveel duizenden mensen bij elkaar. Allemaal vrolijk en blij. En dat was ik helemaal niet gewend. Ik vond het een hele, hele mooie tijd. En sindsdien ben ik ook vaak geweest bij opwekking. Het blijft bijzonder dat zoveel duizenden mensen samenkomen. En zich focussen op God. En zoals vandaag ook met de sing-in. Voor mijn 50.000 man. Die lekker met z'n allen staan te zingen voor God. Niet kijken naar de verschillen, niet kijken naar de dogma's, niet kijken naar de kerkelijke scheuringen en achtergrond, maar juist kijken naar God met z'n allen. En dat vind ik mooi. Dus ik vind het heel gaaf dat een heel aantal van jullie daar zijn. En ik vind het ook heel gaaf dat een aantal van jullie hier zijn. Anders sta ik zo voor zo'n lege zaal te preken, is ook niet zo leuk. Dus fijn dat jullie er zijn. Hey, we gaan het hebben over een onderwerp. Een klein beetje de Heilige Geest, komt er ook voorbij. Maar het thema is de influencers van deze tijd. En zie ik niet heel veel echt jonge mensen. Maar wie zijn de grootste influencers van deze tijd? Denk je? Roept u maar. Hoe? Enzo Knol, ja, dat is Nederlander, maar in de wereld, hè? Nou, ik heb het even opgezocht voor jullie. De top 3, nummertje 1, Ronaldo. Schijnt wel goed te zijn in voetbal. Nummertje 2, Ariana Grande, de zangeres, voor degenen die haar niet kennen. En nummertje 3, The Rock, Dwayne Johnson. Die komt bijna in alle acties wel voor, alle actiefilms wel voor. Hij is een beetje dezelfde bouw als ik heb, zeg maar. Dus daar kan je hem herkennen. Bijna. Hij heeft ietsjes meer spierballetjes. Maar dat is de top 3. Maar ik wil kijken naar de andere influencer van deze tijd. Maar voordat we dat gaan doen, kan je inderdaad de Mars winnen. En die kan je niet zomaar winnen, je moet er wel wat voor doen. De eerste die mij kan vertellen welk team dit is, en dan mag je die foto laten zien, die krijgt deze Mars. Welk voetbalteam is dit? Het is wel het eerste elftal, dat heb ik dan wel weer gedaan. Je kan ook op de sponsors, misschien helpt dat. Misschien helpt de sponsor. Even kijken, niemand, hè? Nee, dat is niet mijn team. Nee. Oké, ik ga het 11 keer makkelijker maken. Je hoeft niet het team te noemen, maar één van de spelers. Nee, de namen, één van de namen. Klaas-Jan. Ja, wel de volledige naam natuurlijk, hè? Nou, ik wist eigenlijk al stiekem een beetje dat dit zou gebeuren. Dus ik heb het bonnetje bewaard van de Mars. Die ga ik terugbrengen. Scheelt mij weer €1,20. Dit is Roda Raalte. Mensen, kom op. Roda Raalte, het eerste elftal. Maar inderdaad, ik zou ook geen van deze spelers kunnen benoemen. Maar ik denk, als ik deze vraag had gesteld in Raalte, als ik daar had gesproken en had gevraagd welk team dit is, waarschijnlijk was ik mijn Mars wel kwijt geweest. En had het me toch €1,20 gekost. En nu heb ik dat weer bespaard. Dus dat is wel weer fijn. Maar dit is Roda Raalte. Niet bekend voor het grote publiek. Toch? Jullie kennen ze niet, ik ken ze niet. En als we deze foto zouden laten zien aan de gemiddelde Nederlander, die zouden ze ook niet herkennen. Oftewel, een onbekend team. En dit is nou juist precies zo'n team die Jezus samenstelde. Toen Jezus naar aarde kwam en dacht, hey, ik ga eens eventjes lekker de wereld veroveren. Wat voor team koos hij uit? Roda Raalte. Niet specifiek deze jongens, maar het was wel een team wat zo bekend was als deze jongens. De discipelen, zoals wij ze nu kennen, waren in dat moment waren ze bekend. Ze waren niet oud, ze waren rond de 20. Dus een echte heel veel levenservaring hadden ze niet. Heel veel invloed hadden ze niet. Het waren middenstanders, het waren vissers. Op eentje na. En ze hadden geen macht. Ze woonden, de meeste woonden nog bij papa en mama thuis. Ze waren de zoon van. En dan rijst de vraag, waarom koos Jezus nou precies deze 12 uit? En we maken er even een elftal van. We zetten even Judas buitenspel, heel vervelend. Maar deze preek past daar niet in de hele preek. Dus we maken er even een elftal van. Plus één reservespeler. Maar waarom koos Jezus nou juist deze 11 uit? Eigenlijk heel apart. Als je dat bedenkt. Als Jezus denkt van, hey, ik ga de wereld eens veranderen. Voor eens en voor altijd. Wie zal ik daarvoor vragen? En ik kies hier 11. Eigenlijk hele onbekende, nietszeggende mensen uit. Was het een toevalligheid? Waren ze op de juiste plek op het juiste moment? Dat geloof ik niet. Als we Jezus kennen en lezen in de Bijbel en hoe hij is, doet hij alles met de reden. Dat doet hij alles in samenspraak met de Vader. Jezus wist heel goed wie hij vroeg. En dat zien we ook als hij vraagt aan Petrus, die toen nog Simon heette, wil je mij volgen? En vanaf nu heet je niet meer Simon, maar heet je Petrus en op jou zal ik mijn kerk bouwen. De eerste ontmoeting. Jezus had deze mannen bestudeerd. Maar stel je bent deze Simon of deze Petrus. Komt in één keer deze meneer naar je toe. Jezus, je wist. Jezus was echt wel bekend in die tijd. Hij was misschien nog niet. Hè, hij had nog niet wondere tekenen gedaan. Maar hij was echt wel bekend. Hij was als jongen was hij al in de synagoge aan het onderwijzen. En mensen stonden versteld van zijn wijsheden. En de manier waarop hij les gaf. Dus het kan niet anders dat Jezus wel bekend was. En dan ben je lekker aan het vissen. En dan komt deze Jezus naar je toe. En die vraagt: wil je me volgen? En natuurlijk doe je dat. Het was een onwijs eervol baantje, om zo maar te zeggen, om een leerling iemand, om een discipel te zijn. In die tijd hadden heel veel mensen discipelen. Johannes, maar ook religieuze leiders hadden allemaal volgelingen. En dan staat Jezus een keer voor je en die vraagt, wil je mij volgen? En Simon doet dat en op dat moment dus Petrus. En die doet dat en die volgt Jezus. En zal hij zich nooit hebben afgevraagd, waarom ik? Ik kan me zo voorstellen, ik zou het wel hebben gedaan, denk ik. Waarom nou juist ik? Of die andere 11, zouden zij zich hebben afgevraagd, waarom nou juist ik? Waarom ben ik nou zo speciaal? Hij heeft gevraagd om achter hem aan te gaan. En deze Petrus loopt samen met de andere man achter deze Jezus. Niet wetende waarheen. Niet wetende hoe lang. En wat een bijzonder dag geweest. Elke dag was bijzonderder dan de dag ervoor. Deze Jezus deed wonderen en tekenen en alle verhalen waarvan wij kleurplaatjes hebben gekleurd bij de kinderdienst, waren de verhalen die deze mannen hebben meegemaakt. Petrus heeft het allemaal gezien, ervaren, gevoeld. Hij zag dat Jezus sterker was dan de storm, de wind. Hij zag dat Jezus demonen uitdreef, dat hij zieken genas. Brood vermenigvuldigde en al die wonderen, hij zag ze gebeuren. Maar hij zag ook de liefde die Jezus had voor elk individu. Dat Jezus niet keek naar ras of achtergrond, maar dat Jezus keek naar de persoon. Wat voor achtergrond of wat voor beroep die persoon ook had, Jezus zag elk individu. En dan zag ze met liefde. En dan zag ze met potentieel. En dat is ook wat Petrus zag in deze Jezus. Hij zag dat alles wat Jezus deed, deed hij vanuit de liefde voor de mens. En voor God. En hoe bijzonder zou dat moeten zijn geweest voor deze Petrus. Om elke dag maar weer te zien wat Jezus deed. De wonderen, de tekenen. Maar ook de lessen die ze ontvingen van Jezus. De momenten om samen met hem op te lopen. Maar ook de uitdagingen. En Jezus gaf ze ook opdrachten. Dat zou ook heel spannend zijn geweest, denk ik dan. Hey, daar komt het nummertje 2. Altijd een beetje spannend hè, bij een nieuwe kinderdienst. Dus ja. Nou ja, goed. Voor mij zie je prima. Maar. Dus Petrus. Die kreeg op een gegeven moment ook de opdracht. Hè, van Jezus. Samen met nog heel veel anderen. Om ook erop uit te gaan. En Jezus zei. Blijf nu. Voor nu eventjes. Onder de Joodse mensen. Ga naar je eigen volk. Drijf demonen uit. Genees zieken. Wek de doden op uit de dood. Genees mensen. En ik zend jullie uit. En ze gingen erop uit. En dan een hoofdstuk later dan komen ze helemaal enthousiast terug. En ik kan me zo voorstellen die enthousiasme. Dat ze erop uitgingen en twijfelden. Jeetje, man, wat een opdracht. Weet je. Hartstikke leuk dat Jezus het allemaal zegt, maar nu moeten we het dan maar gaan doen. En ik weet nog wel van mijn evangelisatieacties en mijn momenten dat ik erop uitging, gingen we altijd eerst even kijken naar de minder zieken, zeg maar. Hè? De mensen met de kleinere ziektes. Mensen hoofdpijn. Heeft iemand hoofdpijn? Ja, oké, dan gaan we voor jou bidden. Weet je? En de mensen met wat grotere ziektes, die doen we wel iets later, omdat mijn eigen geloof is opgebouwd. Ik kan me ook zo voorstellen dat de discipelen ook een beetje aan het kijken waren van, hoe moeten we dit gaan doen? En als ze elke keer ontdekten van, hé, het werkt. Wat Jezus zegt, het werkt. Dus ze komen terug vol enthousiasme. En die zeggen dat ook tegen Jezus. Wat u heeft gezegd, het werkt. Wat super gaaf. En ze waren enthousiast. En Jezus zegt, ja, waar is leuk. En op dat moment staat er ook in de Bijbel in Lucas 10. Dat Jezus op dat moment vervuld werd met vreugde. Misschien wist hij wat nog ging komen. Hij dacht, dit is nog maar het topje van de ijsberg voor wat jullie gaan doen. Ik ben trouwens helemaal vergeten met jullie een stukje uit de Bijbel te lezen. Dat was eigenlijk mijn kapstok waar we aan alles gingen hangen. Maar dat gaan we alsnog doen. Johannes, we gaan even naar Johannes. Ja, ik zat er lekker in. Johannes 16. En ik lees uit de NBG, 54 volgens mij of 51, maar goed, de NBG. En dan begin ik in vers 5, Johannes 16 vers 5. En nu ga ik heen tot hem die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar omdat ik tot u gesproken heb, heeft droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid. Het is beter voor u dat ik heen ga, want indien ik niet heen ga, kan de trooster niet tot u komen. Maar indien ik heen ga, zal ik hem tot u zenden. En als hij komt, zal hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat ze in mij niet geloven. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga tot de Vader en gij mij niet langer ziet. Van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. En dan nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het nochtans niet dragen. Doch wanneer hij komt, de geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat hij hoort zal hij spreken en de toekomst zal hij u verkondigen. Hij zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom zeide ik, hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen. Dan gaan we nog even een paar versen verder. De laatste paar versen van hetzelfde hoofdstuk. En dan vanaf vers 29. Jezus heeft nog wat, hiertussen wat, nog wat gezegd, maar op een gegeven moment zeggen ze, zijn discipelen zeiden, zie, nu spreekt gij vrij uit, zonder beeldspraak te gebruiken. Nu weten wij dat gij alles weet en niets nodig heeft dat iemand u... Hierom geloven wij dat gij van God zijt uitgegaan. Jezus antwoordde hun, gelooft gij thans? Tot zover. Nou, dit was het gesprek wat Jezus had met de discipelen. Net voordat hij werd gearresteerd. En hierin inderdaad belooft Jezus de trooster, het is beter dat ik heen ga, want als ik heen ga, dan komt de trooster, de Heilige Geest, de pleitbezorger staat er in sommige vertalingen. En Jezus had de discipelen meegenomen, 3 jaar lang. Hij had ze alles laten zien. Hij heeft ze uitgedaagd om zelf er ook op uit te gaan. Hij had ze verteld wat nog ging komen en ze snapten niet altijd alles. Jezus sprak vaak het beeldspraak en de discipelen konden het niet allemaal vatten. En hier, in dit hoofdstuk, zien we eigenlijk het kwartje vallen bij de discipelen. Eindelijk snapten ze het. Nu begrijpen we wat u zegt. Nu geloven we werkelijk dat gij gezonden bent van God. 3 jaar lang hebben de discipelen, en dus ook Petrus, gezien wat Jezus deed. Ze hebben gezien dat hij liefde was en is en dat hij dat heeft uitgedragen, dat dat zijn motivatie was. Dat wat hij deed. Maar dat dit de verlosser was, dat was een zoektocht. Was dit werkelijk de verlosser die het koninkrijk van God ging herstellen? Die beloofd was in de profeten. En daar hebben ze 3 jaar over moeten doen om dit te ontdekken. Al de wonderen en al de tekenen waren heel mooi en heel bijzonder. Dat maakte Jezus zeker wel een bijzonder persoon. Maakte hem wel zeker wel een profeet. Maakte hem zeker wel een gods. Maar was dit de verlosser? Was dit de Messias? En na 3 jaar valt het kwartje. En zie je dat ze dat ook zeggen. Nu geloven we dat gij van God gezonden zijt. Nu spreekt hij niet meer in beeldspraak. Nu snappen we het. En dan staat er zo'n mooi woordje dat God zegt, of Jezus zegt van, gelooft gij nu? Net hoe je de klemtoon legt. Maar gelooft gij nu? Eindelijk. En in bepaalde Engelse vertalingen staat, at last. Een soort verademing. Eindelijk, jullie snappen het. Het kwartje is gevallen. En dan, net op het juiste moment. Want een moment later gaat Jezus in gebed en dan wordt hij gearresteerd. Dit is het laatste gesprek wat Jezus heeft met zijn discipelen. En wat een timing. En dat vind ik zo mooi aan Jezus. Zijn timing is zo goed. En net op het moment dat het nodig is, valt het kwartjes. De discipelen snappen het. Het heeft ze 3 jaar geduurd. Maar nu weten ze in hun binnenste, dit is de beloofde verlosser. En Petrus weet het ook. Maar er komt een zware tijd aan. Wisten ze nog niet. Maar Jezus wordt gearresteerd en wij weten het verhaal. En gelukkig heeft het niet heel lang geduurd voordat ze weer een ontmoeting hadden met Jezus. Maar het werd een zware tijd voor Jezus, maar ook voor... En een kort moment daarna, een aantal dagen daarna, ontmoet Petrus weer deze Jezus. En Jezus loopt met hen op. Een aantal dagen, 40, dan weer heen, met hemelvaart, geef ze de uitdaging, ga in de binnenkamer en wacht. En dat hebben we net gelezen, aan het begin van de dienst. En dan, als ze wachten, wachten ze op de Heilige Geest. Maar stel je bent deze Petrus. Hé, lieverd. Lekker spelen. En dan komt deze Petrus. Petrus zit lekker te wachten en dan komt de Heilige Geest. En hoe bijzonder zou dat voor hem zijn geweest op dit moment? Ja, we lezen er heel snel overheen. He, ze waren bij elkaar en ze wachten. En plots kwam er een windvlaag. En ze werden vervuld van de Heilige Geest. En tongen van vuur kwamen op. Oh, je bent Petrus. Je zit daar in dat kamertje te wachten. Peter naar we op. En er komt in één keer de windvlaag. Hoe bijzonder. En hoe geweldig. En hoe nodig. En op dat moment is het leven van Petrus nog een keertje radicaal veranderd. Het was al veranderd, maar nu is het nog een keertje veranderd. En op dat moment gaan ze erop uit. En vele duizenden mensen horen inderdaad Petrus en de andere getuigen van deze Jezus. En kracht ging er vanuit, zoals ook beloofd was. En 3000 mensen kwamen tot geloof. En sindsdien elke dag kwamen er meerdere mensen tot geloof. De Heilige Geest is gegeven aan een ieder. En dus ook aan ieder die hier zit. En het mooie vind ik dat Jezus dus niet kijkt naar wie is de meest invloedrijke persoon. Wie is de meest rijke persoon. Maar hij kijkt wie is gewillig. Wie wil achter mij aan. En de discipelen deden dat. Petrus deed dit. Petrus was gewillig. Hij was nog niet klaar. Hij werd eerst klaargestoomd. Hij liep achter Jezus aan 3 jaar lang. En hij zag wat Jezus deed. En daarin heeft hij heel veel lessen mogen leren. En hij zag waarom Jezus het deed. En de liefde en de passie. Maar alsnog was hij niet klaar genoeg om erop uit te gaan. Jezus zei, het is beter dat ik heen ga, want als ik heen ga, dan zal je iets ontvangen. De kracht zal je ontvangen van de Heilige Geest. En als die komt, dan ben je er klaar om te gaan. En dan zal je mijn getuige zijn. Niet alleen voor de Joodse mensen, maar ook in de gehele wereld. Want stel dat Jezus was gekomen op aarde, deed precies wat hij heeft gedaan. Nog steeds het verlossende werk. Hij ging nog steeds sterven voor onze zonden. Maar hij deed dit zonder volgelingen. Nog steeds was het kruis er. Nog steeds was alles er. Maar de vraag rijst. Als Jezus geen volgelingen had, zouden jij en ik, u en ik, hier vanochtend bij elkaar zijn? En die vraag hoeven we gelukkig niet over na te denken, want we zitten hier bij elkaar. Komt door deze, niet dit team, maar het team, het elftal van Jezus. 11 mannen, onbekende mannen, niet rijk, niet invloedrijk, die volgden achter deze Jezus aan. En vandaag de dag zijn het volgens mij 1 of 2 miljard gelovige mensen die weten van Petrus. Of ze geloven dat hij een discipel was of wat dan ook. Maar ze weten Petrus. Ik heb zelf op een Petrusschool gezeten. Petrusschool staat. Maar goed, in Rijswijk. Er zijn heel veel scholen vernoemd. Heel veel kerken. Heel veel namen naar deze Petrus. Dus wie is de grootste influencer van deze tijd? Ik geloof niet Ronaldo. Ik geloof ook niet de andere Dwayne The Rock. Ik geloof in de andere Rock. De grootste influencer is zeker momenteel is Jezus. Maar wat dacht je van de discipelen? Wat een geweldige beweging hebben zij teweeggebracht. In samenwerking met. Niet alle eer gaan naar de discipelen. Het is de samenwerking met de Heilige Geest. En hoe geweldig dat de Almachtige, de grote God, de creator van alles. De Messias. Samenwerkt met de discipelen. En 3000 komen tot geloof. En elke dag worden er meer. En die geven dat stokje weer door. En die geven dat weer door. Net zolang tot het stokje bij ons is gekomen. En vandaag hebben wij het stokje in onze handen. En dan mogen wij het weer uitdragen aan de mensen om ons heen. Ik geloof me. We zijn een getuigenis. We zijn niet altijd van bewust inderdaad, maar we zijn het. We zijn het zout, we zijn het licht. Zit in ons. Dezelfde geest die Jezus heeft opstaan uit de dood, woont in ons. Op het moment dat wij hem hebben aangenomen, uiteraard. Maar wat een kracht zit er in ons. En soms zijn we ons niet van bewust. En ik vraag me af of de discipelen dit ook altijd bewust wisten. Maar wat een verschil hebben zij gemaakt. Vandaag de dag zitten jij en ik hier, omdat deze gasten gehoorzaam waren. Dat deze gasten achter Jezus aanliepen, zagen wat hij deed en wilden deze boodschap doorgeven aan de mensen om hen heen. En die mensen hebben dat weer doorgegeven, en die weer hebben dat weer doorgegeven. En vandaag zitten wij hier bij elkaar omdat iemand ons heeft verteld over deze liefde. Onze ouders, misschien wel vrienden, misschien wel wildvreemden, misschien wel een heel clubje van verschillende mensen bij elkaar. Maar we zitten hier bij elkaar omdat iemand ons heeft verteld van de liefde van Jezus. En vandaag hebben wij het stokje in onze handen. En mogen wij weer uitdragen naar de mensen om ons heen. En wat ik al zei, we maken het verschil. We zien het niet altijd. Maar laten we ons proberen iets bewuster mee bezig te zijn. Laten we als we in de supermarkt staan, iets bewuster zijn van, oh ja, de Heilige Geest zit in mij. Aan wie kan ik vandaag een stokje uitgeven? Kan met woorden zijn, kan met een hulp zijn. Met een glimlach. Het hoeft niet altijd te gaan zoals het in de Bijbel ging. We hoeven niet te doen wat de discipelen deden om ook maar hetzelfde resultaat te krijgen. Dan komt er nog eentje. Zo. Nou, ik heb geen gebrek aan liefde, dat blijkt maar weer. Het is wel een klein beetje afleidend. Maar goed, we gingen toch al redelijk naar de afsluiting, dus dat zit goed. Nee, maar de Heilige Geest wil met ons samenwerken. En hoe geweldig is dat? Hij wil ons bekrachtigen, hij wil door ons heen spreken, hij wil ons laten zien aan wie wij liefde mogen geven en op de manier zoals wij dat fijn vinden. We hoeven niet op een sinaasappelkistje te gaan staan, in Heerde of in Epe. Mag, als het bij je past, helemaal goed, maar het hoeft niet. We hoeven niet geforceerd te gaan zijn van, oh, ik moet dingen doen die ik helemaal niet fijn vind. De Heilige Geest zal samen met jou en wil samen met jou liefde uitdragen naar de wereld om je heen. En tot zover deze preek.